Psalm 24 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wat we verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in een brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het eerste kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtigen schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke al zo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeboren inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlammen des vuurs. Maar tot een zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd, met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw hand. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij allen als een kleed, en zij zullen allen als een kleed vrouwen. En als een dekkleed zult gij ze inrollen. En ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen tot dusverre? Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u te samen het tafelzij des Heeren. Heere, gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, ons nog samen aan de plaatsen des gebeds. Velen die er geen lust in hebben En er zijn ook anderen die niet meer kunnen. En die wellicht nooit meer met ons vergaderen zullen. Waar ze oud geworden zijn en nabij de verdwijning. En sommigen zelfs geen verstand meer om te beseffen dat ze nog op de wereld zijn. Wat is de mens en wat is in hem te prijzen? Wij zitten hier nog en staan hier nog als de toonbeelden van uw dragende en van uw sparende goedheid en ontferming. Leer ons tezamen onze dagen tellen, opdat we wijs harten van u mochten ontvangen. En dat in ons midden, maar ook aan alle plaatsen uw heerschappij, waar uw naams gedachtenis gesticht wordt, dat uw woord nog gebracht mag worden in betoning van geest en kracht. En dat het nog heerschappij mocht hebben in vele harten. Dat uw koninkrijk nog uitgebreid mocht worden. In onze gezinnen, in ons land, in uw kerk. Over de lengte en breedte der aarde, dat de heidenen nog leerden vragen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken, maar dat ook het Jodendom nog mocht leren vragen naar David de koning. Het is toch uw belofte dat in het einde der dagen, wanneer de volheid rijden zal ingaan, dat gans Israël zalig zal worden. Heere, ge mocht uw beloften bevestigen, de arbeid in uw koninkrijk nog zegenen, hier en allerwege, dat er nog parelen gehecht mochten worden, aan de middelaarskroon van koning Jezus, dat alle gronden nog weggeslagen mochten worden, die geen grond zijn voor de eeuwigheid, en dat uw kerk nog bevestigd mag worden op dat vaste fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is, de uit. Wil ook in deze middag die gronden nog openleggen waarop uw kerk gebouwd is en waarop uw kerk zal rusten tot in het einde der eeuwen. Gedenk ons te samen met al de zieken en kranken, het zij dat ze in de woning zijn of dat ze in het ziekenhuis verkeren. Wil nog ondersteunen, wil nog sterken, wil nog verblijden uit dan inwendig met uw daden. Gedenk aan alle weduwen en wezen en weduwenaars in der eenzaam leven en bij het klimmen van de jaren. Laat uw aangezicht nog lichten over land en volk en overheden. Verlos ons van al de goddeloze wetten die gemaakt worden tot een verwoesting van land en volk. En leer ons nog vragen naar de wet en naar het getuigenis. En dat in deze middag uw kracht nog in zwakheid volbracht mocht worden. Ook voor hem die uw woord nog wenst te brengen, wil hem in de verborgenheden nog inleiden, breng de waarheid nog in onze gedachten terug. en dat we niet anders beogen mochten dan de ere van uw naam en het heil van Sion. Wil alle aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, verijdelen, verbreken, en dat Satans rijk nog ingekort, maar ook uw rijk nog mocht komen, met kracht, met majesteit en met eerlijkheid. Vervul de noden in de gezinnen van ouders en van kinderen. Geweet de tijden die we beleven, de verwoestingen die er zijn, de onverschilligheid die toeneemt, laat ons zijn banden breken en zijn touwen van ons werpen. Zie een wens van boven neder op degene die met ons samen zijn gekomen, om uw woord nog te horen lezen en te horen prediken, dat er nog plaats voor gemaakt mag worden in onze harten, en dat het einde van dit samen zijn nog mocht juichen tot roem van uw genade, tot blijdschap van uw kerk, tot een verlossing uit alle banden en alle gevangenissen, om in de vrijheid en eerlijkheid der kinderen Gods nog gezet, opdat Christus toegepast aan de harten en door het geloof aanvaard en omhelst, en dat u mocht verheffen als het hoogste van onze blijdschap in de verzoening van al onze ongerechtigheden, om Christus willen. Amen. Psalm 47, en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 47. Juich, o wolken, juicht, hand klapt en betuigt. Onze God, u vreugd, wees te saam verheugd. Zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer, alles ducht zijn kracht. Alles vreest zijn macht, en zijn majesteit maakt haar heerlijkheid over het troon der aard wijd en zijt vermaakt. Psalm 47, het eerste en het tweede vers. het woord van ons overdenken voor deze middag bevindt zich bij vernieuwing opgetekend in de zendbrief van een apostel aan de Hebreeën, het eerste kapitel, het tweede vers, het eerste gedeelte, Hebreeën 1, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, tot dusver. We hebben reeds vernomen in de eerste predikatie over deze tekst, dat in het Oude Testament Isaac ten dien opzichte van wat in deze waarheid verklaard wordt, dat Isaac een type geweest is van de Heer Jezus Christus. Abraham, die heeft een zoon gehad bij Hagar. Hij heeft 6 zonen gehad bij Ketura en 1 gehad bij Sarah. Maar eigenlijk heeft hij maar 1 enige zoon gehad en dat was Isaac. Zoals Gods getuigenis dat ons leert. En toen Abraham ging sterven, toen heeft hij geschenken gegeven aan de kinderen van dat bijwijf van Ketura. Maar dan zegt de waarheid zo klaar en zo duidelijk dat hij aan Isaac alles gegeven heeft. Dus Isaac, die heeft de gehele erfenis van Abraham gekregen. En die erfenis was zeer uitgebreid. Je kunt daarvan lezen in Genesis 24. Waar Eliezer gesproken heeft tot Rebecca ten opzichte van de rijkdom van zijn heer Abraham. En zoals we nu reeds gehoord hebben uit onze tekst vanmiddag, en nu staat er hier welke hij gesproken telt heeft tot een erfgenaam van alles. Er zijn in die tekst 3 zaken. Ja, wat meer vanzelf, want er is toch geen einde van. Maar bij 3 hoofdzaken wensen we uw aandacht te gaan bepalen. Dat is ten eerste de erflater. Dat is ten tweede de erfgenaam en dat is in de derde plaats de erfenis. De erflater is God de Vader. De erfgenaam, dat is God de Zoon. En de erfenis, dat is de kerk. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Verzelf, we hebben hier in die korte tekst eigenlijk de ganse grondslag der zaligheid. Want om die tekst te gaan verklaren en daar een weinig van te gaan zeggen, dan moeten we vanzelf naar de eeuwigheid. Naar de eeuwigheid, wat daar plaats gehad heeft. In Gods woord wordt gesproken over het besluit Gods, over de voorkennissen Gods, over de raad Gods en over het voornemen Gods. En in al die woorden wordt de onwankelbare grondslag der zaligheid neergelegd. Die grondslag waarvan de kerk zingt, die door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. De duivel die kan er tegenaan springen en de mens die kan zijn vijandschap er tegen uitbraken. Wat gebeurt? Want er is niets waar meer vijandschap tegenop komt als tegen Gods eeuwige raad en Gods eeuwig voornemen. Daar is eigenlijk op de wereld geliefd niemand die dat ooit kan aanvaarden. Het is door de almachtige genade Gods en door de inwinnende genade Gods dat een mens het aanvaarden mag en dat een mens eronder mag bukken. En anders kan het nooit. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehad. Wat was nu het onderscheid tussen die twee zonen van Isaac en Rebecca? Daar was geen onderscheid. Ze waren alle twee hetzelfde. Ze waren alle twee verkeerd. Daar was nog in de een, nog in de ander iets te vinden, waardoor God opgewekt kon worden om Jacob te verkiezen en Esau te verwerpen. Maar de waarheid die zegt opdat het voornemen God dat na de verkiezingen was bleven. En nu gaan we bij vernieuwen op de voorgrond weer zeggen dat die leer geen goddeloze en zorgeloze mensen maakt. Dat zit niet in de leer, maar wel in de conclusies die daaruit getrokken worden. En de aanstoot die eruit genomen wordt. Wanneer je Jacob zet tegenover Esau, dan zou ons vlees genegen zijn om hetzelfde te doen als Isaac. Want zelfs voor Isaac is het, hoe beschouwd, eigenlijk een onmogelijke zaak geweest om te aanvaarden dat deze er buiten gezet was. Je leest van Jacob dat een twee keer zijn vader bedroog. Esau, die heeft alles gedaan om zijn vader een genoegen te doen. Gedurig gingen naar het veld of naar het woud om een wild te schieten en om het klaar te maken als een aangename spijze voor zijn vader. En Isaac die was ermee gediend, oh ja, die was er zeer mee gediend. Schijnt dat een heel lekker kon eten, die man. Dus je kan wel begrijpen, die viel aan de kant van Esau. Jacob die zat ze maar thuis in de keuken. Kwam niet op straat bijna. Want al heeft hem, zover als wij weten, niets gezegd. Maar die zat ze maar stil te luisteren naar de gebeden van zijn vader en naar de gesprekken van zijn moeder. En zoals we weten, zijn karakter, dat was ook niet zo nice. Nee, dat is in zijn leven wel uitgekomen. Zelfs als hij later voor Laban 7 jaar gewerkt, heeft 6 jaar gewerkt heeft voor loon, want de eerste 14 jaar heeft het allemaal gedaan voor die Rachel. 14 jaar. Maar later voor loon, en dan die Laban was ook zo'n ellendig mens, die viel ook niet mee, want die deed ook maar van halen wat er van halen kon. Die had ook nooit genoeg. En die heeft 10 maal zijn loon veranderd. 10 maal. Die zou er toch zat van worden ook, hè? Als het zo gaat. Ja. Maar Jacob, die was ook niet zo mis. Die heeft strepen van een boom in het water geworpen. In de hoop dat wanneer de tijd daar was, dat die schapen bevrucht werden, dat nog zou helpen. Want Jacob die heeft ook in zijn gedachten gehad om als een rijke man Kanaan in te gaan. Als een rijke man. Natuurlijk, dat heeft God allemaal laten mislukken. Wanneer is als een arme man het land ingemoet. Ook allemaal tegen wat de mens eigenlijk beheert. En wat de mens eigenlijk zoekt en wat de mens verlangt. We zullen daar verder maar niet over ingaan. Want er is nog zoveel meer mensen, zoveel meer. Dat we vanmiddag maar laten rusten. En weet je waarom dat het laat rusten allemaal verder? Weet je waarom, mensen? Psalm 146. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hout heeft. Daarom gaan we voorbij. Bij Rebecca lag het allemaal anders, met die kinderen. Want die Rebecca, die is van de hemel rechtstreeks onderwezen in stuk van de predestinatie. Toen Rebecca bemerkte dat ze bevrucht was en niet wist hoe dat eindigen zou. Vanwege de strijd die er was tussen die twee kinderen. Zo verschrikkelijk. Dat die Rebecca, die heeft niet anders gedacht en gevreesd. Als dat dat het einde van haar leven zou wezen. Want God die gaat met zijn volk altijd door de dood heen. Altijd maar door de dood. Die kinderen die hebben zo hard tegen elkaar gestoten. Je leest dat ook in de profeet Hosea. En er was vanzelf geen dokter en geen specialist die daar oplossingen geven kon. Maar die vrouw die is bij God terechtgekomen. Ze ging om de Heere te vragen. En toen heeft de Heere gezegd, de meerdere, die zal de mindere dienen. Die heeft de oplossing gegeven. Dus die Rebecca, die heeft het zelf persoonlijk rechtstreeks uit Gods mond gehoord en vernomen. Dus voor dat mens lag, voor die vrouw lag dat anders. En nu de grondslag ligt volgens kerk in het vrije, soevereine welbehagen Gods. Daar ligt het. Is er wat aan te veranderen? Nee. Nee. Daar is niets aan te veranderen. Want het is alles onberouwelijk. De genade, giften en de roepen van God. Romeinen 11, vers 29. En nu voor Gods volk, hoe langer hoe meer, wordt dat een oorzaak van troost. Voor de wereld en voor de godsdienst, dan wordt dat meer en meer een aanstoot. Hoe korter dat we bij de eeuwigheid zullen komen. En als we dan nog een weinigje besef van de zaken mogen hebben, consensueel, dan zal het een rots der ergernis zijn. Dat God de ene verkoren heeft en de andere verworpen heeft. Want het wordt werkelijkheid, mensen. Het wordt werkelijkheid. En wat dat nu zal zijn om voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Onder zijn toorn, onder zijn gramschap. Waar nooit geen eind meer aan komen zal. Nooit. En aan de andere kant het geluk van de kerk die hoe langer hoe meer inleven dat er in hun niets is dat God ooit kan beharen, want het valt allemaal maar tegen, mensen, allemaal tegen. Ik zal maar één puntje noemen en dan gaan we verder. Zodra als dat volk door God opgezocht is en door God beweldadigd is, wat is dan de beheerte van de hart? Dat is om God te verheerlijken. Dat is om God te behagen. Dat is om tot ere van God te leven. Dat is om God te kennen in al der wegen. Daar zitten er hier vanmiddag weer enkele die na ziekte en operatie weer terug mogen komen in de kerk. En als ik nu vragen zou, wat zou nu je beheer te wezen? Daar zou er nog één wel zijn en ik hoop meer. Om nu eens God in waarheid te erkennen. Voor zijn weldadigheden die hij bewezen heeft. Maar dan zullen ze zeggen, lege handen. En dan ben je niet alleen hoor, dan heb je nog familie. En wie is dan je familie? Wie is dan je familie? Dat is de dichter van Psalm 116. En die zegt in het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaten? Wat? Dat was David. Die man die wist het ook niet. En hoe ouder dat we zullen worden mensen, hoe meer dat tegen zal vallen. Hoe meer dat het tegen zal vallen. Er was een dichter die zong, ik heb nooit gedacht dat mijn ziel zo aan het aardse kleedde en aan het vergankelijke vastzat. En dat we van alles losgemaakt moeten worden en vrijgemaakt. En voorbereid en toebereid om God te ontmoeten. We kunnen onszelf nog geen gedachte ervan geven. Geen gedachte. En Paulus die zegt uit genade zijt gezalig geworden. Maar nu kom ik weer terug naar dat besluit, naar die raad, naar dat voornemen, naar die voorkennis van God des Vaders, waar het alles voor de kerk in vast ligt. Ik weet hoe het vastgemaakt bestek zal reizen. Naar dat eeuwig voornemen Gods. En zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zal uw trouw nooit wankelen of bezwijken. Dat volk dat wordt zalig omdat God dat gewild heeft. En dat wordt zalig tot de eer en de grootmaking van zijn naam. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van allen. Welke hij gesteld heeft. Die zoon die is van eeuwigheid door den Vader gesteld als een erfgenaam. Dat is de erflater, dat is de Vader. Die heeft van eeuwigheid een verbond gemaakt met zijn zoon. Het wordt genoemd het verbond der verlossing, ook de raad des vredes. En dat verbond der verlossing, dat is de grondslag van het verbond der genade. Het verbond der verlossing, dat ligt in de eeuwigheid. Het verbond der genade, dat is bekendgemaakt in de tijd, in Genesis 3 vers 15. Na de val van Adam. En nu in dat verbond der verlossing, heeft God de Vader, de drie personen vertegenwoordigt van het goddelijke wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe komt de Zoon in dat verbond nu voor? Die komt daarvoor als degene die al de uitverkorenen vertegenwoordigt. Adam was het hoofd van het verbond der werken en Christus is het hoofd van het verbond der genade. En u heeft die vader met die zoon gehandeld, ook in vereniging met de Heilige Geest, met de derde, ten opzichte van de zaligheid van die uitverkoren. Maar, wat stond in dat verbond op de voorgrond? De zaligheid van een mens, nee. De verheerlijking van al de deugden en van al de eigenschappen Gods. Daar staat in Jeremia 3 vers 19. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u zal ik u geven dat gewenste land. Dat betekent die tekst niet dat dat werkelijk bestaat, maar om ons een indruk te geven van het grote gewicht van de zaak. Die tekst die wordt genoemd een heilige verlegenheid om uit te zien naar een weg waarin al de deugden Gods verheerlijkt en daardoor een zondaar gered en gezaligd zal worden. Dus de verheerlijking Gods die stond op de voorgrond. Met eerbied gesproken nog een ander punt. Was nu de vader gedrongen vanwege de ellende van een mens om dat verbond met zijn zoon te maken? Nee. Want anders dan zou de mens op de voorgrond komen. En de mens die komt in dat stuk niet op de voorgrond. Er staat in Prediker 16... of in Spreuken 16, dat God alles gewrocht heeft om zijn zelfse wil, dat is tot zijn heerlijkheid, zelfs de goddeloze tot de dag des kwaads. Dus de verheerlijking Gods, die staat op de voorgrond. En u heeft die vader van die zoon geëist dat hij als borg en middelaar en als hoofd van die uitverkorenen zou optreden. Dat hij dat grote werk moest volvoeren, namelijk om de geschondene deugden Gods te verheerlijken. De deugden Gods die zijn door Adam in paradijs ontluisterd. En nu Christus die is geroepen om ze op te luisteren. En opdat dan in het einde de kerk die opgeluisterde deugden zal beluisteren. En dat God dan de ere en de eerlijkheid van alles zal ontvangen. Wat nu noodzakelijk was tot de verheerlijking van die deugden, dat Christus moest lijden en sterven, aan de gerechtigheid voldoening geven. Daardoor heeft die Christus onze menselijke natuur moeten aannemen. Hij heeft die natuur niet uit de hemel meegebracht, nee, want dan had hem gestaan buiten ons geslacht. dan had er nooit onze een kunnen zijn. Dan had hij nooit zijn kerk zijn broederen kunnen noemen. Maar hij heeft die natuur aangenomen uit de maagd Maria. Een verborgenheid van zelf. Zo hoog boven ons verstand. Dat wij dat nooit kunnen bevatten. Ons verstand staat er stil bij. Daar kunnen wij nooit meer nooit doorheen komen. En u heeft die vader die hij is gesteld, maar die heeft ook de belofte gedaan. Dat als ze zijn zielen tot een schuldoffer gesteld zou hebben. Dan zou hij zaad zien. Hij zou de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren. Dat zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als loon op die arbeid zou hij krijgen, de heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Dat zou zijn loon zijn. En van dat loon heeft de zoon betuigd in Psalm 16, de snoeren. Zij mij een lieflijke plaats en gevallen. Ja, een schoon erfenis is mij geworden. In die erfenis, daar lag Adam en Eva in besloten. En waar zijn Adam en Eva geweest en geworden? Die waren beelddragers Gods, maar die zijn dat beeld verloren. En die Adam en Eva, dat zijn geworden wat? Zegt het maar eens. Dat zijn geworden weglopers. Ze zijn alle twee bij God vandaan gelopen. Nee. Ze hebben de rij achter de bossen verborgen. Omdat ze vreesden. Wat ze nooit tevoren gedaan hadden. Want Adam in paradijs is nooit bezet geweest met slaafse vrezen. Maar dat is allemaal de zonde die dat teweeg gebracht heeft. Beef eigenlijk op het geritsel van een blad. Een mens die heeft een mond, nog groter als die kerk hier. Oh ja, veel groter. Het is een schande. Wat de monden dat we hebben. Nee. Maar nu zal ik je ze wat gaan vertellen, mensen. Nu zal ik je ze wat gaan vertellen. Maar één voorbeeld hoor, want anders wordt de preek veel te lang weer. Maar, er was een man, die hing feesten. Die ging drinken. Uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnezar meegenomen had uit een tempel te Jeruzalem. Toen hij Jeruzalem ging verwoesten. En die heeft naar Babel gebracht. En die waren wellicht nooit aangeroerd, maar die kleinzoon die Belshazzar, die ging eruit drinken. Voor het oog van zijn 1000 gewelden. Wat was eigenlijk dat drinken dat hij deed uit die bekers? Hij was opgelet, mensen. De verregaande brutaliteit tegen God in de hemel. En de verregaande onverschilligheid. Want daar in dat Babel, daar zat nog een volk. Dat kwam uit Israël. Dat kwam uit Juda. Daar waren bekeerde mensen onder. En als je van God bekeerd bent, dan laat God je niet los, mensen. Dan laat God je niet los. En dan kan je nooit kwijtraken dat leven dat God je heeft geschonken.
kan je niet kwijtraken. Dat is onmogelijk. Dat blijft leven. Oh, al is maar een sparkje. Al is maar een sparkje. Dat blijft leven. Kan niet weg. En die mensen daar in Babel, die hadden de harpen aan de wilgen gehangen. En ze zei, hoe zullen we lieden scheren zingen in een vreemd land? God die had die mensen beloofd naar 70 jaar terug te gaan. Maar die Belsazar, die gaat daar openlijk betuigen. Ik spot met dat volk en met de God van dat volk. Want die God die heeft ze wel beloofd dat ze nog terug zullen komen. Maar ze komen nooit meer terug, daar zit ik voor zorgen. Ik zal ze hier houden, die mensen. Ik zal ze hier houden. Ja. En wat is er toen gebeurd? Toen ging er een onzichtbare hand aan de wand schrijven. En wat er was, hetgeen daar was, werd geschreven. In weegschalen gewogen en te licht bevonden. Menee, tekel u versin. God heeft uw koninkrijk weggenomen. En wat is er toen gebeurd? Vertel het eens. Wat is er toen gebeurd? Is die man door blijven drinken? Toen die onzichtbare hand daar ging schrijven? Toen God ging schrijven? Nee. Nee. Zijn knieën stieten tegen elkander. De banden van zijn lendenen werden los. De glans van zijn aangezicht week. En in diezelfde nacht werd hij gedood. Als God komt naar mij klaar, mensen. En straks in de eeuwigheid, dan zullen de aangezichten betrekken als een pot, zegt de waarheid. Schrikkelijk. En dan zullen ze zeggen, zoals er staat in Openbaringen, de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Vanwege het aangezicht des Heeren en de sterkte zijn er macht. Als God spreekt, dan is het afgelopen, mensen. En nu bekomt God zijn ere in het tandige knars van de goddelozen. In het tandige knars van de goddelozen. Je moet maar nooit denken dat God wat tekort komt, hoor. Nee, nee. Nee, er zijn wel mensen die denken dat. Vloeken, zweren. God tergen, God lasteren. Maar zal eens eenmaal anders wezen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Juliaan de Afvallige in de tijd van zijn oom. Die nam op het slagveld het stof van de grond toen hij gewond was. En hij wierp het naar de hemel. Stervende zei hij, gij hebt toch overwonnen, gij vervloekte Galileërs. En als een mens straks omgekeerd zal moeten sterven, dan zal de rook van hun pijniging opgaan tot in alle eeuwigheid toe. En dan zal een mens God vloeken en lasteren vanwege de pijn en vanwege de smart, dat zal het einde wezen. Maar het vrome volk in uw verheugd, dat zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het gaat over de Heere Gods geliefd. En nu komt er een tijd in het leven van dat volk van God, dat ze aan de zijde van God vallen mogen. Dat ze God recht en gerechtigheid toekennen. Daar komt een tijd in het leven, Brakel die zegt in het eerste, dan kan het veel gemengd zijn met de hemel en met de hel. Maar hij zegt, er zal een tijd in het leven van dat volk komen, dat het niet meer over de hemel en niet meer over de hel gaat. Maar dat het over de Heere Gods gaat. Met andere woorden, dat God met ons doen kan wat hij wil. En dat dat gebed dat Christus de discipelen geleerd heeft, dat dat praktijk zou worden, uw naam worden geheiligd. Dat dat volk aan de zijde van God valt, omdat ze, luister nu naar dat puntje vanmiddag, omdat ze God liever krijgen als er zelf. Ze krijgen er zelf ervoor over. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ja. En nu die erfenis. Wie is nu die erfenis? Ik heb daar straks gezegd. Adam en Eva. Waar we de getuigenissen van hebben dat God zijn genade erin verheerlijkt heeft. Ook die Eva. Die heeft gezegd, ik heb een man van de Heer gekregen. Ze was haar buis in de tijd, niet in de zak. Ze was haar buis in de tijd, maar niet in de zak. Want als Sarah dat beloofd was, ze heeft gedacht dat dat eerste kind dat ze op de wereld brengen zou, dat de Christus al was. Vanwege het heimwee. En vanwege de nood naar die Christus. Ja, ze is een moeder aller levenden geworden. En als u verder nog wil weten, mensen, maar er is geen eind van zichzelf vanzelf. Als u nu verder nog wil weten wie er ook onder behoorde, dat is geweest ook een Abraham die tot zijn 75ste jaar in Ur-der-Chaldeeën de afgoden gediend heeft. Als je nog verder wil weten, dan is het een Rahab de hoer, die haar leven verkwanseld heeft in de zonde en in de ongerechtigheid. Dan is het een Manasse. Dan is het een Saulus van Tarsus. Dan is het een moordenaar aan kruis. En daar heeft een van gezegd de snoeren. Die zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. En nu mensen, daar ligt nu de ruimte van zalig worden. De ruimte van zalig worden. Hellenbroek die heeft ons geleerd in zijn vragenboekje. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de eigenschappen van de verkiezing. En als zou het nu maar een geloofje zijn als een mosterdzaadje. Dan wordt hem behouden. En een hoop dat soms zo klein is. Dat hem moest zeggen, oh God, het is alles weg. En liefde dat hem moest zeggen, ik ben zo liefdeloos. Als dat er geen schept op de wereld rondloopt. Zo liefdeloos. Want al dat volk, dat gaat dreigen veroordelen. die gaan de eigen bij God aanklagen. Maar nu mens nog wat anders. Nu heeft die vader geëist en die vader heeft beloofd. En die zoon die heeft ook geëist. En die zoon die heeft de belofte des vaders omhelst. En die heeft zijn zielen gegeven tot de rantsoen voor velen. En God en Heilige Geest, die heeft in de raad des vredes het op zich genomen. Om dat volk te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die heeft dat volk geroepen om ze hier in de tijd van dat eeuwig welbehagen. Om ze te kopen. Te kopen en te verlossen, dat is het werk des Zoons. Maar het werk des Heilige Geestes, om die arbeid van die borg en van die middelaar toe te passen in de harten van dat volk. Om ze deelgenoten te maken van de erfen der heiligen in het licht, waar we nu een kort klein versje nog van zingen. En dan nog een enkel woord voor de toepassing. Het vierde van Psalm 61. Want uw goedheid die we loven, heeft van boven mijn gelofte en begehoord. Gij deed mij tot derfnis komen van de vromen, wien de vrees uw naams bekoort. Het is het vierde van de 61ste psalm. Uit het weinigje dat we gehoord hebben vanmiddag, mocht elke hoorder tot zijnzelf een zin keren. De tekst zegt welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. En dat is die gezegende des vaders. Dat is God bovenal te prijzen tot in de eeuwigheid. En zoveel het vlees aangaat uit de Joden. Romeinen 9 vers 5. Waar we ook vanavond nog verder over wensen te handelen. En daar ligt nu de grondslag van Gods kerk verklaard, mensen. Daar is niets zekerder, niets zekerder, ten eerste, dan dat het welbehagen des Heeren door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Alles wat in de weg staat en alles wat in de weg komt, dat wordt allemaal uit de weg gedaan. Die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heer der Heer. geen voorgezien geloof en goede werken zoals remonstranten. Nee. Maar het vrije, soevereine God. God die komt, die bekomt zijn eer. En daarom voor de grootste en snootste der zonden. Voor de onverschilligste. Voor de diepgezonkenen. Voor de ellendigste. Is er nog verwachting. En is er nog hoop. Het is voor geen goede mensen en brave mensen. En voor geen oppassende mensen. Nee. Maar het is voor zondaars. Het is voor doorbrengers. Het is voor de zulk. Die tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En geen derzelfde gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. En al hebben nu nooit in de gevangenis gezeten mensen, toch voor onszelf in de gevangenis terechtkomen. Toch in de gevangenis terechtkomen. Een schuldig mens voor God. Die nergens recht op heeft, als om voor eeuwig verworpen te worden. Van voor het aangezicht des Heer. Maar die kan nog bekeerd worden. Die kan nog bekeerd worden. Die kan nog verlost worden van een toekomende toorn. Met behoud. En met verheerlijking. Van al de deugden. En eigenschappen God. Dat ze eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheid. Dat ze eeuwig God zullen groot maken vanwege die weg die God uitgedacht heeft in de nooit begonnen eeuwigheid. En nu wordt dat evangelie, dat wordt nog gepredikt. Die weg die wordt ons nog voorgehouden. Dat Gods volk zalig wordt omdat God dat gewild heeft. Een bewijs dat er geen mens is die het wil. Godsdiensten willen wel wezen, oh ja. Elk mens die wil nog wel godsdienst hebben. De kerken die zijn er genoeg. Je struikelt er zomaar over. Ja. En prachtige kerken. Daar worden miljoenen aan besteed. Hè. Maar komt niet met de leer van vrije genade. Komt niet met die leer hoor. Want dan zou ik liever de kerk af gaan breken. Als dat ze daarna zullen gaan luisteren. Want als vrije genade is, dan wordt de mens overal buiten gezet. Dan komt er van een mens niets in aanmerking. En hij wil in aanmerking komen. Hij wil een man wezen worden. Hij speculeert om wat te worden en wat te zijn. En om wat te hebben. En dat bestaat niet. Christus die zegt in Johannes 14 tegen Thomas. Ik ben de weg. En wat is de inhoud van die betuiging. Ik ben de weg. Dat wil zeggen dat er bij mij geen weg meer is. En dat er voor mij geen weg meer bestaat. Toen mij geen hulp of uitkomst bleek. En mijn geest in mij bezweek. En ik overstelp werd door ellende. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. door het onmogelijke, door het totaal onmogelijke. God baande, wil je nog een andere tekst hebben? God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En daar rees zijn stem, op, daar rees zijn lof op stem en snaar. En daar is God aan zijn eer gekomen. Wie heeft er nu die lust heeft aan die weg? Wie beheert dat nu? Wie zoekt dat nu? Een mens die niet meer weet waar te vinden moet. En waar te ooit vinden kan. Voor zo'n mens. Voor een mens voor wie het vastloopt van alle kanten. Van alle kanten. En die niet anders als zijn ondergang tegemoet ziet. Ja. Maar waar God zichzelf nu mee gaat bemoeien. In Christus. In hem van wie de Vader betuigd heeft. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke dat ik al mijn welbehagen heb. En die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis. Waar kan ik dat nu kopen, dat geloof? Dat kan je niet kopen. Nee, dat is nergens te kopen. Maar het is te krijgen bij een drieënig God. Die mildelijk geeft en die nooit verwerkt. En die het zijn beminden als in de slaap geeft. Als in de slaap. Ja. Wat is het nu toch makkelijker? Wat is het toch makkelijker? Ik heb wel eens gehoord dat dominee Pieneman eens tegen een vrouw in Grand Rapen zei. Daar is niets zo makkelijker als om zalig te worden. Die vrouw die zei tegen hem, wel voor jou, maar niet voor mij. Wel voor jou, maar niet voor mij. Totdat we het persoonlijk ook mogen leren. En dat het persoonlijk ook aan onze zielen wordt toegepast. En dat is nu nog mogelijk ook vandaag. Voor de grootste der zondaren. En het is zo eenvoudig, mensen. Zo eenvoudig. Hoe eenvoudig dan? Psalm 25. Of is dat een leugen soms? Psalm 25. Dat durf je toch niet zeggen. Dat durf je toch niet zeggen dat dat een leugen is. Wat staat er dan in Psalm 25? Die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat het ons en ons arm geslacht een deel mag vallen, als het nog nooit ons deel geworden is. En ik zal nog wat anders vanmiddag zeggen voordat we gaan eindigen. Wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Dat we de waardij van die Christus leerden kennen bij de aanvang en bij de voortgang. En dat we door de genade des Heiligen Geestes onze hopen. En onze verwachting voor tijd en eeuwigheid op hem alleen moest stellen. En dan volk van God in ons midden, die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Amen. Heere, ge mocht de napredikers zijn van uw woord dat we in deze middag nog mochten brengen. Wil het met uw zegen nog bedouwen, ook in de huizen waar het straks nog zal worden gehoord of in de week die voor ons ligt. En waar dat het ook nog komen zal. Heere, gedenk ons verder met de gemeente. Ook in de avond breng ons nog samen. En geef nog lust en liefde om nog op te komen onder uw eeuwige getuigenis. Dat Satans rijk nog afgebroken en dat uw koninkrijk nog mocht komen met kracht en met heerlijkheid. Wat in het oude vaderland vertoeft en wat er heen gaan zal in de week die voor ons ligt. We bevelen ze beiden aan uw troon. Gedenk ons samen met onze gezinnen. In al de noden en behoeften. En in al de moeilijkheden die er zijn. Wees in Christus nog een vriendelijk ontfermer. En zegen ons in de verheffingen van uw goddelijke genade. Om het bloed des verbonds. Om Jezus willen. Amen. Psalm 21. Psalm 21. Hoe groot en schitterend is de Heer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zij roem gerezen, hoe alvermogend op de Heer. Wat glans, wat majesteit hebt gij dien vorst bereid. Psalm 21, het vijfde en zesde vers. Zegen des Heeren.
De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.